Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik heb mijn verhaal hier in verband met wat wij altijd zingen in een van de sutra's. En dat is, dat is die regel. Zonder het hart van liefde en mededogen is de meditatie, hoe belangrijk ook in allerlei andere opzichten, psychologisch bijvoorbeeld, uiteindelijk van geen waarde. U kent die regel, hè? Die zingen wij. Maar ik zou dat wat toe willen lichten, want die regel die klinkt nogal belerend. En je moet het ook wel een beetje met een korreltje zout nemen. De intentie om te mediteren, ook al... Ik heb iemand gekend heel lang geleden in de Zen, die absoluut overtuigd was dat hij geen enkele genegenheid voelde voor niets. Dat hij geen affectie kende. En die bleef maar mediteren. En toch, en dat was zo zuiver, want het zit niet in een gevoel, in een gevoeletje wat je hebt. Daar zit het er niet in. Hè? Dat hij dat deed in alle dorheid, en hij noemde het wel eens zo'n woestijnervaring. Ik voel niks, ik voel me niet betrokken bij niks. Ik vind dat zo aangrijpend dat hij dat bleef doen. En ook dat hij die regel bleef herhalen, hoe talloos de levende wezens ook zijn. En hij kon er wel bij zeggen, ik zeg het met mijn hart, maar ik voel het niet in mijn hart. Ik voel het ook niet in mijn hoofd. En toch is het ergens waar. En ik denk dat dat heel zuiver is. Er is ook in de Zen wel eens gezegd, is een bekend gezegde, niet alleen in de Zen, maar ik heb het van een rabbi een keer geleerd, de dorheid van de ziel is het meest vruchtbaar uiteindelijk. Dat je niks voelt, dat het woestijnervaring is. Dat je denkt, het is allemaal niets. Ik heb die periode ook gehad dat ik dacht dat ik niks voelde. En dat ik eigenlijk geen emoties kende. We hebben allerlei fases waar we doorheen komen. Blijf het doen en oordeel niet. En zoals mijn pleegmoeder zei, check jezelf niet. Jongske, check je. Zij noemde het in het Indonesisch, korek. Ja, is er iemand die dat woord kent, korek? Pluizen, uitpluizen. Jongen, niet korrek, niet uitpluizen. Daar heb ik veel van geleerd. Gewoon maar doorgaan. En vertrouwen. En vertrouwen. Dat is waar ik morgen over zal praten. Maar dit is naar aanleiding van dat hart van liefde en mededogen. Allereerst zou ik willen zeggen, voordat ik mijn verhaal begin, dat ik heel dankbaar ben voor zoveel ontmoetingen. Ook dat wij elkaar ontmoeten. En dat zit hem niet in frequentie en dat zit niet in gevoeligheid. Dat is, ontmoeting kun je op geen enkele manier een etiket opplakken. Maar ik ben er wel dankbaar voor. Ook mensen die ik vroeger op reis ontmoette, heel even, enkele keer maar, één gesprek, 50 jaar geleden. Het is me altijd bijgebleven. En ik heb daar veel aan gehad. En zo is het ook hier. Het is een zegen dat je soms ontmoeting hebt van hart tot hart. En daar wil ik wil gewoon even mijn dankbaarheid uitspreken. Tegenover Kuan Yin, tegenover de diepste werkelijkheid, tegenover de personen die ik ontmoet. En ik zou daar iets van aan toe willen voegen over dat rare begrip liefde, dat moeilijke begrip, met een paar teksten. Allereerst is een tekst van die mij opgevallen is, ooit een keer met lezen van professor Banning. Ik weet niet of u die kent. Het is een protestants theoloog, professor Banning. Een hele open, echt voor de dialoog was hij ook. Dialoog met atheïsten, met boeddhisten, met katholieken als protestant. En ze hebben hem op hoge leeftijd gevraagd, wat is eigenlijk de sterkste dragende kracht in uw leven geweest? Wat heeft u overeind gehouden in uw geloof, in uw werk, in uw publicaties, in uw lezingen enzovoort? En dan zegt hij, dat kan ik met één woord op mijn nagel schrijven. Ik heb het aan iemand hier wel een keer al in een vertrouwelijke gesprek eerder gezegd. Misschien weten sommigen dat. Ik kan het met één woord op mijn nagel schrijven. En dan zegt hij, dat is liefde. Liefde. En dan denkt u nogmaals, als u dat hoort, dat maakt zo'n abstracte zin, zonder het hart van liefde en mededogen is de meditatie, hoe belangrijk ook, dat maakt het levend. Bij zo'n man kwam dat zo diep van binnenuit. En daarover heb ik meer teksten. En die lees ik voor, omdat het daardoor levend blijft, ook voor mij. Ja, ook voor mij. Mijn excuus is dat ik daar altijd een bepaalde Russische schrijver bij haal, die mij heel dierbaar is. Weet u wie dat is?
Sjeskov.
Hè?
Sjeskov.
Wie?
Sjeskov.
Ja, Sjeskov is helemaal voor mij bijzonder. Maar Sjeskov was ook een groot bewonderaar van een schrijver die veel eerder leefde. En wie is dat?
Dostojevski.
Hè?
Dostojevski.
Is er niemand? Zijn naam eindigt op Ostojevski. Ja, wie is dat? Dostojevski. Kent iemand dit? Ja, het is geen Russische wielrenner hoor. Het is een... Ik ben zo geraakt toen ik voor het eerst dat hoorde. Dat was op het gymnasium. We hadden een leraar godsdienst die in plaats van les te geven teksten voorlas. Kent iemand Irene Bakker? Ja, Irene Bakker. Hè? Haar hero, Pater Bakker, was een jezuïet die ons godsdienstles gaf op Canisius College. Maar hij las dingen voor. En hij las een keer stukken van Dostojevski koor. En ik was verkocht. Het was zo bevrijdend. Het was zo... Ik heb een hele strenge aanvankelijke thuis een opvoeding gehad. Ook met heel veel schuldgevoelens op allerlei gebied. Ook later met een biechtvader. Maar dat is... Door hem is dat zo veranderd. Dat is zo veranderd. En hij las Dostojevski voor. Waar ik nog nooit van gehoord had. En bepaalde teksten wil ik hier ook aan u geven. Omdat ik lees ze herhaaldelijk nog. Omdat het zo voor mij zo belangrijk geweest is. En om het leven te houden. Ja. Dat zijn dus de teksten die hij voorlas. Er komt een hoofdfiguur in voor. In een van de werken van de gebroeders Karamazov. Een oude monnik. Een soort kluizenaar. Zosima. Kent iemand die? Ja, hè? Ja. Ik vind hem af en toe een beetje te braaf. Vindt u niet? Hij is wel een beetje... Ja. Maar af en toe vertelt hij toch ook wel dingen over zijn verleden. En dat verleden was op bepaalde punten ook wel een beetje ruig voordat hij monnik werd. En dat verzoent mij er weer mee dat hij dingen mag zeggen die hij inderdaad zegt. Kies altijd de weg van de liefde. Dat is zijn toespraak, hè? Vlak voor zijn overlijden. De langmoedige liefde is een ontzagwekkende kracht die zijns gelijke niet heeft. Nergens, nooit. Heb lief. Bemin de schepping. Zowel in zijn geheel als in ieder deeltje afzonderlijk. Ja, zelfs bemin elk zandkorreltje. Bemin alles wat u tegenkomt. Laat je raken. Bemin elk bladje. Bemin elke zonnestraal. Dat kan bijna niet. Dat is een lange weg. Maar leer het. Probeer het. Vouw je handen. Kijk en zie en spreek je dankbaarheid uit. En het zit hem niet in het voelen. Bemin de dieren en de planten. Bemin alle dingen. Als je zo lief hebt, dan zul je uiteindelijk het mysterie in de dingen gaan begrijpen. Het wonder. En van dat moment af zul je er elk moment dieper in doordringen. En tenslotte zul je, en dat geldt voor iedereen, al duurt het soms nog zo lang, heel de wereld beminnen met een allesomvattende universele liefde, waar je niet uit kunt vallen. Het is een van de regels waar je niet uit kon vallen, die mij gesteund hebben, of die mij geholpen hebben voor de titel van mijn boek, Je kunt er niet uitvallen. Ja. Zelfs als ze je allemaal links laten liggen. Als je door iedereen verjaagd wordt. Heb geen angst. Kus de aarde. Dat is typisch Russisch. Dat zullen misschien Belgen en Fransen wel en Italianen, maar Nederlanders doen dat niet gauw. Hè? Kus de aarde. Maak die nat met je tranen. Door jouw tranen zal de aarde vrucht dragen. Al zal ook niemand jouw tranen gehoord en gezien hebben. Heb lief met een onuitputtelijke, onverzadigbare liefde. Blijf open. Laat je hart opengaan. Zoek de extase en de verrukking van de liefde. Bevochtig de aarde met je tranen en heb deze tranen lief. Schaam je er niet voor, voor deze overmatige verrukking. Stel je die integendeel erg hoog. Het is een grote gave van God, van de hemel, van Kuan Yin, van Prajnaparamita. Vul maar in. Er is ook een uitdrukking in het Russische, gave der tranen. De gave der tranen, als iets zegenrijks. Ik heb iemand gekend toen ik in die tijd dat ik in China nog, in Hongkong, het was niet echt in China, in een klooster zat, dat daar iemand, laat ik zeggen zoals dat heet, klaar was met zijn koningtraining, koan-training. Hij was allang klaar en hij vond dat hij het zelf, hij gaf zelfs een andere koan-training. Hij was nog niet eens zo oud, een man van de jaren 40, 45. En toen zei hij, wat kunt u tegen mijn meester, wat raadt u mij nog aan, nu ik klaar ben? Dan zei hij, ben ik klaar? Ik ben ook nog niet klaar. Niemand is klaar. Zelfs de Boeddha is nog onderweg. Maar ik kan je één ding vertellen. Wat jij nog moet leren is de gave der tranen. Dat moet je leren. Dat je ontroerd tot tranen kunt zijn. Wat dat ook is. En dan zegt Sojima daar ook nog over. Nogmaals, de gave der tranen. Het is een groot mysterie van het menselijk leven. Het klinkt allemaal abstract. Ik heb hele tijden gehad dat ik helemaal niet kon huilen. En dat heb ik erg gevonden. En ik ben heel dankbaar dat dat ooit weer eens een keer, dat is ooit plotseling is dat gekomen. Daar heb ik ook wel heel erg te danken aan mijn pleegmoeder. Die mij soms met dingen kon confronteren. En ik weet nog goed dat dat voor het eerst weer kwam en dat dat echt een genade en een bevrijding was. Dat was echt gave der tranen. En nog Sojima. Het is een groot mysterie van het menselijk leven dat het geleden leed, hoe erg ook, langzamerhand kan overgaan in een stille, innige vreugde. En dat onze meest bittere tranen tenslotte tranen van stille ontroering kunnen worden. En van een zuivering des harten. Hij was daar zelf een voorbeeld van. Dostojevski beschrijft verschillende voorbeelden daarvan. Alyosha, die ook altijd nogal heel gauw met zijn tranen zo. En andere figuren ook. In die Russische context is het ontroerend en mooi. Dan moeten we ook. Ik heb het ook wel zelf meegemaakt hoe gauw. Ja. Moet ik zeggen, dat is toch. Die doen dat makkelijker. En dan zal ik nog iets van Sojima voorlezen. Sojima staat in de roman van Dostojevski. Over wien de monniken vertelden dat hij zich altijd meer aan iemand hechtte naarmate die persoon zondiger was. Vergeet dat niet, hè? Hij hechtte zich meer aan iemand naarmate die persoon zondiger was. En hij leerde ze altijd die één regel. Heb geen angst voor je zonde. Heb geen angst, ook al besef je de zwaarte van je mislukkingen. Dat geldt voor ons allemaal, hè? Denk maar dat Sojima tegen mij zegt en tegen u en iedereen. Je moet voor niets en niemand nooit bang zijn op dit gebied en niet tobben. Als je berouw en je open willen zijn nog maar niet opgedroogd is. Weet dat de hemel alles vergeeft. Of Kuan Yin, of Prajnaparamita, noem maar op. Er is op de hele wereld geen enkele zonde die niet vergeven wordt aan iemand die berouw heeft. Meer nog, de mens is helemaal niet in staat om zo'n grote zonde te doen dat hij daarmee de eindeloze liefde en het grenzeloze mededogen van de hemel, van Kuan Yin, van Prajnaparamita, noem maar op, van God, te boven zou gaan. Doe alleen als het kan boete. Maar wees geen ogenblik bang. Wees geen ogenblik bang. He, dat is, staat ook in de Hartsutra, hè? Dat weet u, hè? En het staat in een tekst van Kuan Yin, die de sprong waagt voorbij alle angst. dat wordt steeds herhaald. Dat is niet altijd makkelijk. Ik weet dat er is, die tekst las ik een keer, ik weet niet bij wie, ik geloof bij Guardini. Hij haalt een tekst aan zo van, zelfs als uw hart, uw eigen hart u aanklaagt. En dat kan pijnlijk zijn, zegt hij. Hè? Weet dan dat de hemel grenzeloos wijder is dan uw hart. En dat vergeving alles recht trekt. Dat is ook een zin die mij bijgebleven is. Dat is zo lichtvol. En dat is zo hoopvol. En het is zo troostend. Je moet geloven dat de hemel je zozeer lief hebt dat je het niet eens kan indenken en voorstellen. Dat zij, de hemel, Kuan Yin, wat dan ook, jou lief heeft met je zonde en al. En zelfs in je zonde, hoe zondig je ook bent. Als ik, zo zie maar, hè, net zo zondig mens als wij allemaal en als jullie, maar al over jullie ontferm en medelijden met je hebt en me aan jullie hecht, hoeveel te meer dan voor die grenzeloze werkelijkheid die alles ontstijgt, Kuan Yin. Voor hem is dat God, Prajna Paramita. Zij is immers oneindig veel barmachtiger. Nogmaals, heb nooit angst voor de zonde van de mensen. Bemin de mens ook in zijn zonde en zijn diepste mislukking. Want een dergelijke liefde komt de liefde van de hemel, van Kuan Yin, van Prajna Paramita, zeg maar, het meest nabij. Het is de hoogste vorm van liefde op aarde. En dan is er nog een stukje, wat dan ook bij Dostojevski staat, ook in de Gebroeders Karamazov, maar niet meer Zosima, maar een prachtig verhaal. Het staat in een verhaal dat heet Gazdienje Bokororici Pamukam in het Russisch. De afdaling van de moeder gods naar de hel. Kent iemand dat verhaal, heb ik het al eens verteld? Dat speelt zogenaamd in de roman van Dostojevski na het laatste oordeel. Daar zijn de geredden, daar zijn de verlorenen. Iedereen zingt Amen, Alleluia, alle engelen, alle heiligen. Op één iemand na, Maria, de moeder gods. Zij weigert. Ze weigert als enige. En ze zegt, oké, is dat zo? Ik ga naar de hel. Ik haal ze eruit. En ze gaat naar beneden. En ze daalt af. En ze huilt en ze komt terug. En ze eist onvoorwaardelijk, anders ga ik... Ja, in het verhaal kan alles. Zegt, anders ga ik met mijn kind, ineens is die Jezus die aan het oordelen is, is weer dat kleine kindje in de armen, ga ik terug naar de aarde en blijf daar. En dan turnt ze allemaal om. Allemaal. Alle engelen, alle heiligen, iedereen tenslotte, die zegt, ja, je hebt gelijk. En dan vertelt ze een verhaal wat elke Rus kent. Het verhaal van het uitje. Het is een legende dat er iemand die verschrikkelijk leefde, misdadig, zondig en slecht. De hele leven bewust. Maar één keer heeft die persoon aan een bedelares, die niks meer had, een uitje gegeven. Echt met haar hart. Maar één keer in haar leven met een uitje. En dan gaat ze, ze sterft uiteindelijk. En ze valt naar beneden, ze zuist naar beneden. Maar dan voelt ze dat er ergens een touw hangt. En ze klampt zich aan dat touw vast. Dan voelt ze dat is dat uitje. En dan wordt ze aan dat uitje wordt ze omhoog getrokken. Aan dat ene uitje. Maar wat gebeurt? Anderen die er ook allemaal naar beneden aan het vallen zijn. Die denken, oh, dat wil ik ook. Die pakken ook dat touwbeet. En op de duur hangen er 30, 40, 100 mensen aan dat touw. Dan denken ze, dadelijk knapt dat af, dat wil ik niet. Dus ze trapt ze af. Ze trapt ze naar beneden. En wat gebeurt er? Dan zuist zij ook weer naar beneden. En dat heeft ze een paar keer door. Nee, hoe gek ook, dat moet ik niet doen. Dus laat ze maar vasthouden, ik hou mijn hart vast. Dat is het. En met al die mensen, dan zuist ze omhoog. Dat is een prachtig verhaal. Elke Rus kent dat. En uiteindelijk sterft Zosima. En die jonge molk Aljosha, een heilige brave jongen. Maar Dostojevski heeft de roman niet af kunnen schrijven. Hij wilde een vervolg schrijven waarin Aljosha, de brave monnik, zijn geloof zou verliezen en pas aan het einde van zijn leven innerlijk gelouterd terug zou komen. Hij moest nog door heel veel negativiteit. Terwijl een negatieve figuur, Iwan Karamazov, een hartstochtelijke atheïst en een cynicus, uiteindelijk een heilige zou worden. Hij laat zien dat uiteindelijk, dat zegt u, uiteindelijk iedereen gered wordt. Er is zelfs een bepaald ogenblik in de roman dat Iwan Karamazov een gesprek heeft met de duivel, aan wie hij bij wijze van spreken zijn ziel wil verpanden. En dan, er is een heel merkwaardig verhaal. En dan zegt die duivel, ja, dus, ik zou je eens iets vertellen. Ik heb iemand zozeer in de zonde weten te krijgen. Hij stierf, al vloekend, en hij was in een volslagen duisternis in het hiernamaals. En hij is uit protest tegen alles is hij daar blijven zitten. Maar ja, zo zitten in de duisternis, een paar eeuwen lang, dat viel hem niet mee. En tenslotte is hij vloekend op weg gegaan. Schuilend en vloekend. En hij heeft zo een hele periode afgelegd. En toen zag hij heel in de verte zag hij een beetje licht. En uiteindelijk heeft hij de hele weg afgelegd. En hij komt binnen in het licht. En wat zingt hij dan? Al had het 1000 keer groter geweest. Deze ene seconde in het licht is het al 1000 keer meer waard dan heel die weg die ik heb afgelegd. En dan zegt de duivel, de Satan zegt dan, weet je Iwan, ik weet dat ook ik ooit mijn weg naar het licht zal afleggen. En dan vouwt Satan zijn handen en dan buigt hij en daar eindigt dit verhaal mee. Dat is toch wat wij in de zen, hoe talloos de levende wezens ook zijn, en dat zijn demonen ook, hè. Ze worden alle gered, alle. Ik heb dat ook heel moeilijk kunnen geloven, maar ik ben daar zo diep van overtuigd. En ook wat al mijn leraren leerden, hè. Hisamatsu, Masao Abe, die Koreaan, maar vooral Teaching. De absolute zekerheid, zoals het wordt, all must be saved. En hij corrigeerde zich, zei hij, no, all will be saved. De aanleiding was iemand, ik heb het al eens verteld van iemand die, een kennis van mij, die zelfmoord pleegde en een hele godslasterlijke, heiligschennende brief achterlicht. Een haat tegen God. En ik heb vroeger veel met hem gepraat en dat is, maar ondanks dat, mijn pleegmoeder heeft met hem gepraat. En hij heeft de tekst nagelaten, dat was een en al heiligschennis. En ik kwam bij Masao Abe. En ik zei dat ik dat verschrikkelijk vond. Masao Abe stond op. Hij zat, maar stond op. Dus blijkbaar wilde hij niet heel. En hij zei, if you want to help her, to help him. En hij corrigeerde zich, no, if you want to save her for eternity, you sit, please, deeply and strongly in meditation. Even if you should be the only one in the universe. En toen zei hij er nog iets bij. More, even if should Buddha or God or whatever who, you should tell that there is no hope for her. Your intention to save, en hij was filosoof, daarom gebruikte hij die zielig, is existentially and essentially infinite stronger than all judgment. Dat is nogal wat, hè. Dat is eigenlijk een getuigenis hoe belangrijk de liefde is. Of de compassie, hè. Compassie is dan weer het boeddhistische woord. Dat niemand eruit mag vallen. Dat is onze eerste gelofte. Niemand. Ja? En hij is uiteindelijk, als je Aljosha, zijn grote leidsman moet verliezen. Zosima is gestorven. En Aljosha is behoorlijk ontredderd. Dan krijgt hij een soort een visioen. En dan ziet hij in dat visioen, ziet hij Zosima. Met een grote glimlach. En die wenkt hem. En die praat met hem. Die zegt, waarom kijk je me zo aan, zo verbaasd en zo angstig? Ik zal je wat vertellen. Weet je wat ik in mijn leven gedaan heb? 1 enkele keer bij wijze van spreken een uitje gegeven. Meer doen wij mensen niet. Meer kunnen wij niet. Ja, ik heb 1 klein uitje gegeven. En daarom ben ik nu hier, in het licht. Wij allemaal hebben alleen maar in ons leven de kans een klein uitje te geven. Meer niet. Maar wat betekenen onze werken tegenover het grenzeloze mededogen van de hemel? Dat zijn bijna woorden die we ook in sommige sutra's tegenkomen. Dat is zoveel van vertrouwen. Ik zou ermee willen eindigen met de opmerking dat het voor mij heel erg moeilijk is geweest. Dat ik gewoon dat bijna niet kon, om allerlei redenen. En dat mijn pleegmoeder, ik heb het al eens verteld, mij altijd herhaalde. Zij heeft me overtuigd. Jongske, vertrouw. Ik kan het niet. Jongske, vertrouw. Ze zei, kom maar mee, ga daar maar staan. Ze had ook een altaartje met Kuan Yin. Ze kwam uit Indonesië, haar pleegmoeder was een Chinese. Ze zei, ga daar maar staan. En ik deed dat. Ze zei, naar bed maar. Kan ik niet, zei ik niet. En ik wil het niet. Oké, dan zeg je maar, Kuan Yin, ik wil niet bidden en ik kan niet bidden. En ik heb het gezegd, ik wil niet bidden en ik kan niet bidden. Goed zo, zei ze. Doe dat bij elke dag. En op de duur is daar iets gesmolten. Daar is echt iets zo... Ja, dat heeft mij zoveel vertrouwen gegeven. Alleen haar vertrouwen in mij of in de genade. Ja? Dus, om te eindigen, zou ik tegen u allemaal willen zeggen... Meisje, vertrouw. Jongske, vertrouw. Ook tegen mezelf. En daarmee gaan we terug de stilte in. Dank u wel.